Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempelzangen, en ook het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Psalm 84 vers 1 en 2. Wij zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27, vers 7. Nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Het begrip wil ons vanmiddag onderwijzen aangaande de aanwezigheid van Christus aan het heilig avondmaal. En in verband daarmee lezen we Hooglied 5. Hooglied 5. In Hooglied 5 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem eens liefsten die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welrikkende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de Cedrus. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Mag die lofzang onder ons gezongen worden. Waar de bruid, de schoonheid van de bruidegom uitstapt. En hem beschrijft van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Vervul ons, o Heere, uit vrije goedheid met de kennis van Jezus Christus en dien gekruisigd. Al de andere kennis is ten diepste waardeloos in het uur van ons sterven, als wij u gaan ontmoeten. Maar de kennis van Christus is zo'n onnaspeurlijke kennis, dat er alleen maar een verlangen kan zijn door allen die hem hebben leren kennen, om meer van hem te mogen kennen. Al is het waar dat er op tijden zijn, we hebben het samen gelezen, dat de bruid zo traag is. En dat zij haar liefste buiten laat staan. Maar als u dan van die vloeiende mirre nalaat, en zou u dat vanmiddag ook willen doen, dan wordt het traagste hart gaande gemaakt. En dan gaat het uit naar u, die het leven geeft. O Heere, wilt u de prediking zegenen? Dat onze harten worden aangeraakt, dat onze nieren worden bewogen, dat ons gemoed verlangt naar een kus van Jezus' mond. En dat we net als de bruid weer uit zullen gaan op de straten van Jeruzalem. Hebt ge ook dien gezien, die mijn ziel lief heeft? En op de vraag van de dochters van Jeruzalem, één grote heerlijke beschrijving geeft van wie haar liefste voor haar is geworden. Heren, wat hebben we toch nodig? Een krachtige doorwerking van uw geest. Opdat het in onze gemeente en in de kerk over niemand anders zou gaan dan over het hoofd van de kerk, Jezus Christus en dien gekruisigd. Nooit zult u ons hart vervullen met die kennis dan altijd in onze verlorenheid. Altijd in onze schuld en ellende. Altijd daar waar wij gestorven zijn aan de wet. Altijd als wij de moed hebben opgegeven om door de werken zalig te worden. Altijd als wij ons eigen kunnen en doen hebben leren afschrijven. Doet het ook vanmiddag, Heren, dat er arme bedelaars in uw huis mogen zijn. Doet het ook vanmiddag dat de jongeren en ouderen geestelijk bankroet in uw huis mogen verkeren. Heren, waar bent u? Kan het nog voor mij? Heere Jezus, openbaart u zich, of met de woorden van de dichter, och wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dat u zo vanmiddag het onderwijs vanuit het kort begrip zegenen, Heren, en geven dat we daarin meegenomen worden door de kracht van uw geest. Dat u alle vijandschap die van nature in ons hart heerst, genadig wegnemen en door de vlakke velden rijden. Uw naam is toch Heere der Heren. Ontfermt u zich over uw kerk wereldwijd. Allen die lijden en vervolgd worden om uw naams wil, geef ze de moed en de kracht om te volharden, Heere. Zegen ook uw volk Israël. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, ver weg en dichtbij, van zending en van evangelisatie, en ook in het midden hier van de gemeente, dat we nog mogen horen dat zondaren God kwijt zijn, en dat ze in hun verlorenheid niet weten waar ze het zoeken moeten, dat we ook mogen horen dat zulke verloren zondaren door u zijn opgezocht, en dat het u behaagd heeft, uw Zoon in hun hart en leven te openbaren. Gedenk de overheden, landelijk, provinciaal en eilandelijk. Zegen ons vorstenhuis. Ontfermt u zich over ons wegzinkend vaderland. O Heere, gedenk deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. De vreselijke oorlogen die er woeden. Hongersnoden die er zijn. Wat mensen elkaar aandoen. O, wilt u opstaan, Heere. En wilt u geven dat het woord van uw kracht zal doen. En dat we uit mogen zien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, waarop het vrede zal zijn. Zegen u ons allen met uw onmisbare zegen. Help ons ook deze middag in het luisteren en in het spreken beide. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. En het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 63. vraag en antwoord 60 voor ons kort begrip is aan de beurt. Vraag en antwoord 60. Er wordt gevraagd, wordt het brood veranderd in het lichaam van Christus? Of de wijn in zijn bloed? En het antwoord, nee. Niet meer dan het water in de doop wordt veranderd in het bloed van Christus. Tot zover. Het gaat vanmiddag over Christus aanwezigheid aan het heilig avondmaal. Ten eerste niet, ten tweede uitwendig, ten derde geestelijk. Christus aanwezigheid aan het heilig avondmaal. Niet, uitwendig, geestelijk. Achter vraag 60 schuilt een grote strijd over de woorden, dit is mijn lichaam. En ik zou bijna zeggen, was dat vandaag aan de dag ook nog maar zo? In die dagen wilde men weten hoe Christus aanwezig was aan het heilig avondmaal. Dus toen vond men de leer wel heel belangrijk. En dan niet alleen een leer, maar ook de gevolgen. Voor het geestelijk leven. Daarom zei ik, was er vandaag ook nog maar die strijd? Want het lijkt wel alsof we allemaal ons eigen geloof hebben. En ook op de eigen manier naar de hemel kunnen. En onze eigen Jezus hebben. Maar in de dagen van de reformatie nam men dat zeer nauwgezet. Dit is mijn lichaam. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Het heilig avondmaal was en is bedoeld om gemeenschap met Christus en met de ware gelovigen onderling te beoefenen. Het is wel heel verdrietig dat juist in de tijd, in de dagen van de reformatie, de uitleg van deze woorden die ik zojuist noemde, heeft gezorgd voor een splijtzwam. Ook de reformatoren konden het niet goed met elkaar eens worden over de betekenis, dit is mijn lichaam. Daarom werd er in oktober 1529 een godsdienstgesprek gehouden, waarin men luisterde naar elkaar en waarin een ieder probeerde ook met de wijsheid die hij had gekregen deze woorden uit te leggen. Nou was dat er nog maar. Niet dat het als een splijtswam heeft gefunctioneerd, maar wel dat we zoeken en tasten naar de zin en de mening van de Bijbelse woorden. Eén ding was wel duidelijk, dat niet een ieder op zijn eigen manier deze woorden kon uitleggen. En dat dat allemaal waarheden waren die naast elkaar zouden kunnen bestaan. Ik heb u vanmorgen erop gewezen dat een dwaling nog niet hetzelfde is als een ketterij. Maar het wil niet zeggen dat we daarom maar kunnen zeggen, als u het van mij gelooft, dan geloof ik het ook van u. Of zoals je om je heen hoort, niet de leer, maar de Heer. Maakt allemaal niet meer zoveel uit wat je gelooft, als je maar gelooft. En dat we eerlijk zijn, de kennis onder ons is niet bijster hoog. Dus in dat opzicht, dan heeft de vraag van het kort begrip ons vanmiddag al heel wat te zeggen. En houdt deze vraag ons ook een spiegel voor. Dus het ging over de aanwezigheid van Christus aan het heiligavondmaal. Hoe is Hij daar aanwezig? Onze eerste gedachte, niet. En die werd vertolkt door Zwingli. Zwingli zei, het avondmaal is slechts een herinnering aan de kruisdood van Christus. Zoals je ook een foto kunt hebben van iemand die je lief en dierbaar is. Je kijkt naar die foto en dat er op allerlei herinneringen komen weer naar boven. Maar de persoon zelf is er niet. Wel, zegt Zwingli, zo is eigenlijk het heiligavondmaal ook bedoeld. Het roept allerlei herinneringen naar boven dat de Heere Jezus jaren geleden zichzelf heeft opgeofferd. Dat Hij zo bitter geleden heeft aan het kruis. Dat Hij daar de vloekdood is gestorven. Maar als wij aan de tafel zitten, dan is Hij er niet. Hoe ervaart u dat? Wat vindt u daarvan? Kunt u zich een godsdienst voorstellen zonder Christus? Binnenkort hoopt de heilige doop bediend te worden. Zou u kunnen dopen zonder dat u de Heere Jezus kent? En dat weet ik wel. Onze kennis van Christus doet niets af aan het teken en zegel van de heilige doop. Maar zou u dat kunnen? Kunt u week in, week uit in de kerk zitten zonder dat u de Heere Jezus kent? Kunt u de psalmen maar meezingen zonder dat u de Heere Jezus kent? Kunt u de prediking maar aanhoren zonder dat u de Heere Jezus kent? Kunnen de vaders in onze gezinnen voorgaan en hun kinderen huisgodsdienst meegeven zonder dat zij de Heere Jezus kennen? Kunnen de moeders een levend voorbeeld zijn zonder dat ze de Heere Jezus kennen? Kunt u uw knieën buigen en de hemel aanlopen zonder dat u de Heere Jezus kent? Kunnen avondmaalgangers aanzitten en het brood eten en de wijn drinken zonder dat zij de Heere Jezus kennen? Kunt u zich dat voorstellen? Voelt u dan niet een schrijnend gemis? Voelt u dan niet de pijn? Zoals iemand op zijn minst nog kijkt naar een foto van een dierbare die er niet meer is. En juist wanneer u ziet, dan mist u hem des te meer. Juist wanneer u die foto gadeslaat. En juist wanneer de herinneringen naar boven komen. Dan zou u eens kunnen zeggen met de woorden van Psalm 63. Och, wie ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Daarom stel ik u de vraag vanmiddag, wat vindt u ervan, hoe Zwingli dat heilig avondmaal voorstelt? En dan moet u niet alleen blijven steken bij dat avondmaal, dan moet u aan heel uw godsdienst denken. Heeft u vanmiddag een godsdienst zonder de levende Christus? En ik kan ook aan de kinderen van God vanmiddag vragen, waar is Christus in uw leven?
Op Psalm 63 getuigt ervan. En we hebben Hooglied 5 gelezen. Hoe daar kinderen van God waren. Die Christus levend misten. Maar ze konden er niet mee leven. En dan nog een keer een vraag. Wat vindt u ervan? Zou u nou werkelijk Zwingli bij willen vallen? En is dat helaas ook niet de praktijk van velen onder ons en dikwijls onder ons, dat we feitelijk Zwingli bijvallen? En we zeggen, we zitten in de kerk, we horen een preek aan, we lezen de Bijbel, we bidden. Misschien zijn er nog wat gedachten aan de Heere Jezus, maar houdt ook alles mee op. De persoon is er niet en u kunt ermee leven. En u meent ook nog dat u ermee kunt sterven. Met een handjevol dode godsdienst, zonder dat daar de gemeenschap met de Heer Jezus is. Is dat niet arm? Voel u niet de armoede, de geestelijke armoede? Moeten we het nu werkelijk doen met een voorzienigheidsgeloof dat de Heer uw herder een keer uitgered heeft? Dat acht ik groot. Doet u het nu werkelijk met een tekst of met een versje wat gemoedsaandoening? Het gaat om de persoon van de Heere Jezus. Waar is Hij in uw en in mijn leven? Bij Zwingli was Hij er niet. Ik moet denken aan Psalm 23. Gij richt de tafel toe, zegt daar de dichter, tegenover mijn wederpartijdes. Hoe zou u het kunnen uithouden tegenover uw wederpartijdes zonder de levende Christus? De Heere vraagt aan Mozes in Exodus, moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen? Wat zou u antwoorden? Zou u het kunnen doen met een engel? Zou u een bijzondere ervaring willen hebben? Zou u misschien wel kunnen getuigen dat engelen uw weg veilig maken? Of moet zijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen? Ik noemde reeds de bruid uit het Hooglied. Meerdere keren was ze de Heer Jezus kwijt. In het hoofdstuk wat we samen hebben gelezen, merkte u hoe zij op het bed van zorgeloosheid was neergestreken. En dat ze geen zin had om de deur van haar voor haar liefste open te doen. Totdat de Heer Jezus zelf zijn liefde weer achterliet en haar hart gaande maakte. Toen had zij een levend gemis. En zij kon het niet buiten de persoon van de Heer Jezus stellen. Ze kon het niet doen met wat herinneringen, wat er in haar leven waren gebeurd. Ze kon niet op haar bed dromen over het verleden, hoe de Heer in haar leven was gekomen. Ze kon niet leven met de openbaring van Christus aan haar ziel, zoveel jaren geleden. Ze ging uit in de wijken en de straten van de stad. En ze riep maar aan een ieder. Hebt ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Want zij kon niet leven. Zij kon niet leven zonder de levende gemeenschap met Christus. Blijkbaar kon het in de avondmaalsleer van Zwingli wel. En blijkbaar kan het in uw en in mijn leven wel. Hoe komt dat? Kennen wij dan wel geestelijk leven? Weten wij dan wel wat het is om ooit gemeenschap met Christus te hebben geoefend? Ik denk aan Maria Magdalena. Wat was haar veel vergeven? 7 duivelen waren uitgeworpen. Wat een grote redding was haar te beurt gevallen. Wat een liefde had zij tot de Heer Jezus Christus. En als ergens die liefde bleek, als ergens dat haar hart overstelpte, dan was het wel toen haar liefste aan het kruishout was gestorven. En toen weende zij daar aan het geopende graf. Zij kon niet buiten haar zaligmaker omleven. Ik denk aan de ouders van de Heer Jezus, Jozef en Maria. Hoe ze hem mee hebben genomen op 12-jarige leeftijd naar de tempel. En hoe ze hem kwijt zijn geraakt op de terugweg naar huis. En op de derde dag, moet ik nu zeggen, pas op de derde dag. Of moet ik vanmiddag zeggen, al op de derde dag kwamen zij erachter dat ze Jezus kwijt waren. Hoort u het? Ik vraag u vanmiddag, moet ik zeggen, pas op de derde dag. Ze hebben 1, 2 dagen zonder de Heer Jezus gekund. Ze hebben misschien wel gedacht, hij zal wel ergens zijn. Hij is bij zijn vrienden, hij loopt wel mee. Van die vooronderstellingen, waar we soms ook nog mee durven te sterven. Of moet ik zeggen, al op de derde dag. Want hoe lang is bij u geleden dat u een levende gemeenschap met Christus mocht beoefenen? Hoe lang is het geleden dat u hem kwijtgeraakt bent? En als ze op de derde dag erachter komen dat hun Jezus er niet is, dan gaan ze overal vragen, heb u Jezus gezien? Dan staan ze niet meer te hoog. Dan denkt die bruid niet, ik ben verder ingeleid dan de dochters van Jeruzalem. Hebt ge ook dien gezien, die mijn ziel lief heeft? En als die dochters gaan vragen aan haar wat haar liefste dan meer is dan een andere liefste, dan kan ze niet nalaten om hem uit te schilderen van de hoofdstedel af tot de voetzool toe. En dan prijst ze hem aan, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een, gij dochters van Jeruzalem, en die ben ik kwijt. Kunt u zich dan voorstellen dat ik niet leven kan zonder Christus? Dat ik niet verder kan zonder een kus van Jezus' mond? Dat ik het niet uit kan houden als ik zijn stem niet hoor en als ik geen kus van hem ontvang? Zo gaan Jozef en Maria terug. Ze moeten terug naar de plaats waar ze hem zijn kwijtgeraakt. En weet u waar ze hem kwijtgeraakt zijn? In de middelen. In de godsdienst. Dat kan. Je kunt de Heer Jezus kwijtraken in de wereld zonder meer. Maar je kunt hem ook kwijtraken in de middelen. Predikanten kunnen Christus kwijtraken terwijl ze week in week uit hem verkondigen. U kunt trouw aan het avondmaal zitten en u kunt hem kwijtraken. U kunt keurig uw gebeden opzeggen, uw stille tijd hebben en hem kwijtraken. Dan heeft u genoeg aan de vorm. Maar dan mist u het wezen. Zo gingen ze terug. Kind, zegt ze. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht, want zij konden niet leven zonder de Heer Jezus. De vijanden waren te groot, het zelfverwijt was te sterk. Wij hebben u met angst gezocht, zouden we hem kwijtraken, voor eeuwig kwijtraken. Hoe wilt u leven, hoe wilt u sterven zonder de Heer Jezus? Zo vonden ze hem terug in de instelling. Daar moet u zijn, daar moet u altijd zijn. Daar moet u ernstig gebruik van maken. De Heer Jezus was in de tempel. Daar leerde hij van de schriftgeleerden. En daar onderwees hij de schriftgeleerden in de dingen van zijn vader. Toe. Hoeveel godsdienst hebben wij zonder de Heer Jezus? Zou God dat aangenaam zijn? Wat denkt u? Zou de Heere onze gebeden aangenaam zijn zonder Christus? Zou een avondmaalsgang zonder een levende omgang met Christus hem aangenaam zijn? Zouden we de Heere kunnen bevredigen als wij trouw onze plichten waarnemen, maar hem zagen ze niet? Waar is de persoon van de Heere Jezus in uw leven? U moet die vraag niet negeren. Die moet u niet naast u neerleggen. Waar is de Heere Jezus in uw en in mijn leven? Heeft u vrede dan? Als u nog zo nauwkeurig uw godsdienst waarneemt, maar u hebt geen levende omgang met Christus. Nee, ik bedoel niet dat u trouw uw Bijbel leest. Ik bedoel niet dat u Bijbelstudie doet. Ik bedoel niet dat u vroom bent. Maar ik bedoel dat u als een arme verloren zondaar aan de voeten van de Heere Jezus terechtgekomen bent. En weer terechtgekomen bent. Ik bedoel dat u als een dorstende zondaar drinkt van het levende water. Ik bedoel dat u als een hongerende zondaar eet van het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat bedoel ik. Van een levende, van een verse omgang met hem. Dat is wat ik bedoel. Kunt u dan leven zonder Christus? Zou u dan durven sterven zonder Christus? Terwijl de schrift ons aangeeft, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ik heb nog een vraag. Weet u vanmiddag wat het is? Het onderscheid tussen een komende en een gaande Jezus. We hebben zo'n saai geloofsleven. Mensen die hebben de Heer Jezus aangenomen, want hij was hen in hun schoot gelegd enzovoort. En ze zijn hem nooit kwijt. Ze gaan nooit door de straten van Jeruzalem. Ze roepen nooit, heb Godin gezien die mijn ziel lief heeft. Ze kennen geen aanvechtingen. Ze weten daarom ook nooit van een opnieuw gevonden zijn door de Heere Jezus Christus. Weet u vanmiddag wat het is dat hij er was? Weet u wat het is dat uw hart vol is gestroomd van de liefde van Christus? En dat u daarom vanmiddag u zo nameloos arm voelt, omdat u hem kwijt bent. En die armoede misschien nog wat wil bedekken met dode rechtzinnigheid. Met een vroom gelaat. Met een Jehu-ijver. Met een strijd en een gevecht om de waarheid. Maar u mist de levende Christus. Waar is hij? Ik vraag het u in Gods naam. Waar is de Zoon van God in uw leven? En waar is de levende omgang met hem? Of kunt u leven zoals Zwingli avondmaal hield? Hij was er niet. Wel, dan heb u geen avondmaal. En dan heb u geen geestelijk leven. Dan bent u zo dood en dor als maar zijn kan. Of verkiest u de beuzelingen van de wereld, schatten van de wereld, boven de gemeenschap met Christus? Christus aanwezig aan het heilig avondmaal. Onze eerste gedachte niet. Onze tweede gedachte, uitwendig, want daar wijst in het bijzonder onze vraag op. Wordt dan het brood veranderd in het lichaam van Christus, of de wijn in zijn bloed? Een avondmaal zonder Christus, dat kan niet. Daar was de Romeinse kerk en daar waren Luther en Calvijn het samen over eens. Dat Christus aan het avondmaal aanwezig was, daar waren ze het over eens. Maar hoe hij aan het avondmaal aanwezig was, daar waren ze het niet over eens. Beseft u dat de Heere Jezus aanwezig is in de tekenen van brood en wijn? Wat een gedachte. Als het de Heere Jezus behaagde van tijd tot tijd bij zijn instelling aanwezig te zijn. Wat een gedachte dat hij vanmiddag onder ons wandelt in het gewaad van zijn woord. O Rome, Luther en Calvijn, ze waren het eens dat Christus present was, aanwezig was. Maar hoe hij aanwezig was, dat was een geweldig punt van verschil. Rome meende dat het brood tijdens de zegen van de priester werkelijk veranderd werd in het lichaam van Christus. En dat de drinkbeker waarover de zegen werd uitgesproken, niet bedoeld voor de leek weliswaar, maar werkelijk veranderde in het bloed van Christus. Dat is een grove dwaalleer. En misschien moet ik wel zeggen een ketterse dwaalleer. Maar laten we op voorhand niet te hard oordelen. Want de aanwezigheid van Christus aan het avondmaal, dat is een groot geheim en een diepe verborgenheid. En dat men toen heeft nagedacht hoe hij aanwezig is, dat zou vanmiddag voor u en voor mij een spiegel moeten zijn. Denken wij nog over het na wat wij belijden en wat wij denken te beoefenen? Bestuderen wij nog dat woord van God, zodat wij eenvoudiger leerstukken dan de aanwezigheid van Christus aan zijn tafel ook zouden verstaan? Begrijpt u wat ik zeg? Wij kunnen vanmiddag met de vinger wijzen en zeggen, o Rome, wat een goddeloze dwaalleer, en dat is waar. Ze waren er totaal naast. Dat is waar. Maar hoeveel onder ons kunnen zelfs de eenvoudigste leerstukken van het ware geloof niet eens onder woorden brengen? Ik heb het al vaker gezegd. Het is bedroevend als wij soms de Bijbelboeken niet eens weten te vinden in de Bijbel. Laat staan dat we weten wat de inhoud van die Bijbelboeken is. Hoe weinig tijd gebruiken wij om het woord van God ernstig te bestuderen? Hoe weinig scheelt ons nog de leer die naar de godzaligheid is? Hoe weinig wordt in onze gezinnen nog de leer ingescherpt bij onze kinderen. Opdat we in ieder geval met ons verstand weten wat wij geloven zullen. Is het niet beschamend dat er nog een godsdienstgesprek was over hoe Christus aanwezig was. En als we dan vanmiddag zelf schuldenaren worden, hoeven we niet goed te praten wat Rome heeft gezegd, maar hoeven we ook niet in de eerste plaats te wijzen met de vinger naar Rome. Maar we moeten onszelf onderzoeken. Wat weet ik nu eigenlijk? Jaar in, jaar uit is ons de catechismus uitgelegd. De belijdenisgeschriften gepredikt. We hebben op catechisatie gezeten of we zitten daar. Maar wat weten wij? Hoe we ooit zalig kunnen worden. Wat noodzakelijk is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. We leven in een tijd dat iedereen maar wat uit die Bijbel plukt en meent dat hij daarmee naar de hemel kan gaan en dat hij daarmee God kan ontmoeten. Dus wij moeten niet te hard oordelen over Rome, want het is een zeer diepe verborgenheid hoe Christus aanwezig is. Ik zal u een uitnemende raad geven dan Rome te veroordelen en te wijzen naar elkaar. Laten we toch wijsheid zoeken bij niemand anders dan die opperste wijsheid, de Heer Jezus Christus. Kom dan vanmiddag als blinden en als onwetenden tot die opperste wijsheid in wie al de kennis der zaligheid verborgen is. U wordt vanmiddag hartelijk uitgenodigd om aan zijn voeten te komen liggen en onderwijs van hem te ontvangen. Christus stuurt u niet weg, omdat u zo weinig weet. Hij is juist gekomen om de dwalenden te onderwijzen en te leren. Zou u op zijn leerschool willen zitten? Zou u onderwijs van hem willen ontvangen? Hij wil door zijn woord en geest u onderwijs geven. Hij wil u de weg des Heren bescheidelijker uitleggen. Hij heeft het verstand van de Emmausgangers geopend. Hij heeft ze onderwezen in de Christus der schriften. In hem zijn al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. En daarom laat toch onze bede zijn. Heere Jezus, mag ik u kennen? Heere Jezus, openbaart u zich toch aan mijn ziel. Heere Jezus, wilt u mij toch onderwijzen door uw woord en door uw geest? Ik weet maar zo weinig. Ik ben maar van gisteren. Ik moet me ervoor schamen en toch beleid ik het u in alle oprechtheid. Maar ik heb gehoord vanmiddag dat ik welkom ben als een blinde en dat u de dwalenden terecht wilt brengen. Is dat geen heerlijk woord vanmiddag? Als u klaagt, is allemaal te moeilijk. U kunt er niet bij. Gaat uw verstand te boven. Heer Jezus heeft zijn geest naar deze aarde gezonden, de geest der wijsheid en der kennis, om u indachtig te maken alles wat hij gesproken heeft. Word dan het brood veranderd in het lichaam van Christus. Er is nog een reden om Rome niet al te hard af te vallen. Het is waar, het is een goddeloze leer. Want Rome zegt, als de priester het brood zegent, dan wordt dat brood letterlijk het lichaam van Christus. En dan halen ze als het ware de Heer Jezus uit de hemel. En dan wordt hij als het ware opnieuw geofferd, zoals de Romeinse mis dat leert. Want het is nooit genoeg binnen de Romeinse kerk. Dat lijden en Christus, dat lijden en sterven van Christus, eenmaal op Golgotha geschiet, dat moet eindeloos herhaald worden. En daarom, zeggen zij, wordt het brood onder de zegen van de Heere werkelijk het lichaam van Christus. Wat doet Rome daar? Rome maakt de geestelijke godsdienst uitwendig. En dat bedoel ik om te zeggen, laten we Rome maar niet te hard bestraffen. Laten we de hand maar in eigen boezem steken. Rome veruitwendigt de ware godsdienst. En dat komt omdat er een gebrek is aan de Heilige Geest als leermeester. We hebben destijds al gezien over dat water van de Heilige Doop. Dat mensen zich laten dopen in de Oosterschelde, want het moet levend water zijn enzovoort. Dat is alleen maar een veruitwendiging van de godsdienst. En die veruitwendiging van de godsdienst is een duidelijk bewijs dat de verborgen omgang met Christus niet gekend of gemist wordt. Waarom meent Rome nu dat dat stukje brood het lichaam van Christus wordt? De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Tuurlijk, de predikanten hebben er altijd voor te zorgen om zo duidelijk mogelijk het woord in de gemeente neer te leggen. Maar als u het niet begrijpt, dan moet u in de spiegel kijken. Dan moet u zichzelf onderzoeken. Dan moet u zich afvragen, heeft u de geest van Christus wel ooit ontvangen? Als u de natuur van het heilig avondmaal niet begrijpt, dan bent u misschien wel een natuurlijk mens. Een onwedergeboren mens. Hoor maar, Nicodemus. Een vooraanstaand predikant zou je zeggen. Als Christus met hem spreekt over de wedergeboorte, dan denkt hij aan een uiterlijke geboorte. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Nicodemus begreep niet dat Christus over een geestelijke geboorte sprak. Zoals de Heer Jezus dikwijls natuurlijke beelden gebruikte om een geestelijke zaak van het Koninkrijk der Hemelen duidelijk te maken. Want het Koninkrijk der Hemelen is niet spijs en drank, maar het is rechtvaardigheid en blijdschap en leven, geestelijk leven. We kunnen ook denken aan de Joden uit Johannes 6. Hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Toen de Heer Jezus zei dat zijn brood waarlijk spijs was. En dat zijn bloed waarlijk drank was. Toen namen ze dat letterlijk op. In plaats van dat zij verstonden dat er over geestelijke dingen ging. Hoe hebben ze gedwaald toen de twee getuigen waren die hem hadden horen zeggen. Dat hij de tempel kon afbreken en in 3 dagen opbouwen. Terwijl hij dan niet had over dat geweldige complex dat uitgebreid was door Herodes. En verfraaid was door Herodes, maar hij had het over de tempel van zijn eigen lichaam. En zij verstonden het niet. En daarom is Rome vervallen tot die veruitwendiging van de godsdienst. Want je moet iets zien en je moet iets hebben en je moet iets kunnen begrijpen. Want anders, wat is je godsdienst dan waard? En dat zien wij ook terug in de Bijbel. Een mens wil altijd iets zien. Dat weten onze kinderen wel. Als Mozes 40 dagen daar op die berg Horeb is, dan worden die mensen onder aan de berg ongeduldig. Ze zeggen, deze Mozes, hoort u, hoe verachtelijk ze over hem spreken. Deze Mozes, waar hij gebleven is, wat hem overkomen is, we weten het niet. Maar wij willen een God hebben die je kunt zien. En Aaron gaat op hun verlangens, op hun wensen in. En hij vraagt hun het goud. En ze geven hun oorsierselen en sieraden. En dan komt er een gouden kalf uit. Dat was geen andere God. Maar dat was de God van Israël. Maar dan op een andere wijze. Want dat moet u goed onderscheiden. Oh nee, ze wilden geen andere God dan die God die hen uit Egypteland had verlost. Maar ze wilden wel God op een andere manier dienen dan hij had voorgeschreven in zijn woord. Ze hadden nog maar nauwelijks vanaf de Sinaï gehoord dat er geen beeldendienst mocht plaatsvinden onder hen. En hier komt al een beeld en Aaron zegt, ziet uw goden, de meervoudsvorm, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebben uitgeleid. En dan ziet u hoe de mens uitzinnig danst rondom dat gouden kalf. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw. Onze vaders hebben aangebeden op de berg Samaria. De Joden zeggen in Jeruzalem, Dan zie je nog iets. Dan heb je nog een tempel. Dan heb je nog een gebouw. Dan heb je nog een plaats. Maar Christus zegt, het gaat niet om waar. Maar dat we in geest en in waarheid de Here gaan dienen. Rome veruitwendigt de godsdienst. En dat komt omdat ze die inwendige geestelijke kennis van de Heer Jezus missen. En als u geen geestelijke gemeenschap met de Heer Jezus kent, dan is brood altijd maar gewoon brood geweest. En dan is wijn altijd maar gewoon wijn geweest. Wordt dan het brood veranderd in het lichaam van Christus, of de wijn is een bloed? Ook Luther zou nee hebben gezegd. Maar Luther meende wel dat de Heere Jezus lichamelijk heel dicht bij en met de tekenen verbonden was. Dus Luther zei niet dat brood wordt werkelijk het lichaam van Christus. Maar Christus is lichamelijk, je kunt het niet zien, maar Christus is lichamelijk wel heel dicht bij die tekenen. En dat kwam omdat Luther meende dat de menselijke natuur van Christus ook alomtegenwoordig was. Maar als mens is de Heere Jezus in de hemel. Hij heeft zijn ware menselijke natuur behouden, die maar op één plaats tegelijk kan zijn. Na zijn godheid is hij alomtegenwoordig. Hoe kwam Luther aan die leer? Want de gedachte dat hij zijn Jezus moest missen, net als Maria Magdalena. Hoewel ze onderwezen moesten worden in een geestelijke tegenwoordigheid, is het toch wel diep ontroerend dat ook Luther de Heer Jezus niet kon missen. Het gaat vanmiddag over de aanwezigheid van Christus aan het heilig avondmaal. Niet, zoals Zwingli dat leerde, Rome veruitwendigt de godsdienst en onze laatste gedachte geestelijk. Maar het antwoord luidt heel krachtig. Nee, niet meer dan het water in de doop wordt veranderd in het bloed van Christus. Heeft u dat ooit zien gebeuren? Als een kind gedoopt werd? Ouders, toen u uw kind ten doop hield, heeft u het ooit zien gebeuren dat het heldere water in bloed veranderde en zo er bloed kwam op het voorhoofd van uw kind? Wel, waarom in het ene sacrament dan niet en in het andere sacrament dan wel? Niet het sacrament verandert, niet de elementen veranderen, die hoeven ook niet veranderd te worden, maar u en ik moeten veranderd, bekeerd, wederom geboren worden. Want zonder wedergeboorte verstaan wij niet de verborgenheid om Christus te kennen. Daar gaat het om. Als u wederom geboren bent, dan heeft u de Heer Jezus leren kennen. Dan heeft u hem leren kennen als uw schuld overnemende borg. Dan heeft u hem leren kennen als genoeg, zonder ooit genoeg te krijgen van hem. Als u de Heer Jezus heeft leren kennen, dan heeft u hem leren kennen als gepast. Zulk een had u nodig. In al uw ellende, in al uw omzwerven, in al uw zonde, in al uw schuld. O, wat was Christus gepast. Daarom twijfelde u ook niet, toen hij geopenbaard werd, of hij de middelaar Gods en der mensen was. Dus niet het brood moet veranderd worden, maar ik moet veranderd worden. Ik moet bekeerd worden. Ik moet wederom geboren worden, om de verborgen omgang met Christus te mogen kennen. Het gaat dus om de kennis van Christus. In het vorige antwoord hebben wij gehoord dat zijn dood verkondigd wordt aan zijn tafel. En dat dat woordje verkondigen betekent belijden dat hij uw zaligmaker is. Belijden dat u aan hem genoeg heeft. Kom, avondmaalgangers, heeft u dat ooit mogen doen? Dat hij uw zaligmaker is. En dat u genoeg heeft aan zijn lijden en aan zijn sterven. Dat is zijn dood verkondigen. Dan kunt u wel uitbazuinen. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Weet u dat? Heb u die kennis aangaande de Heer Jezus Christus? En daarom leren Calvijn niet dat het brood veranderd wordt in het lichaam van Christus. Ook niet dat de Heer Jezus heel dicht lichamelijk bij dat stukje brood is. Maar Calvijn zei dat teken van het avondmaal, dat brood en die wijn, die hebben de waarde van het lijden en sterven van Christus. Zoals brood voedt en wijn de dorst lest, zo heeft u ook genoeg aan het lijden en sterven van Christus. Zoals u bij brood en wijn kunt leven als een verzamelnaam, zo is Christus ook genoeg om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Kent u hem? Want daar gaat het om. U moet zich niet bezighouden met allerlei randzaken. U moet niet dingen naspeuren in de Bijbel, curieuselijk zeggen de Dordtse leerregels waar we niks mee te maken hebben. Hoorden we vanmorgen waar Petrus op zijn plaats werd gezet. Maar als wij de schrift onderzoeken, dan moeten we die schrift zo onderzoeken dat wij Christus leren kennen. En als we in de weg van de middelen gaan, dan moeten we die middelen zo gebruiken dat we de Heer Jezus leren kennen. En dat wij ook op mogen wassen in de genade en in de kennis van Christus. Die kennis, dat is een uitnemende kennis. Wie hem kent, die heeft alles. Want wat heeft u aan alle andere kennis als u straks ziek wordt en u gaat sterven? Wat heeft u aan alle andere kennis waar u misschien carrière mee heeft kunnen maken in het leven? Misschien eer en aanzien hebt gekregen in het kerkelijke leven? Maar als u God, uw rechter, gaat ontmoeten. De kennis van Christus is een uitnemende kennis. Dat wil zeggen een kennis die alle andere kennis te boven gaat. Omdat die kennis u nu al gelukkig maakt. U ziet het bijvoorbeeld, die man die schone parels zocht. Die de schat in de akker vond. Hij had er alles voor over om die ene parel te ontvangen. Om die schat in bezit te krijgen. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar het is ook een uitnemende kennis. Omdat u met die kennis van Christus God kunt ontmoeten. Als alle vrees geweken, dan heeft u vrede in uw geweten. Dan kunt u gerust uw hoofd neerleggen. Een uitnemende kennis. Want als u hem heeft leren kennen, dan is hij u werkelijk alles te boven gegaan. Dan weet u eigenlijk niet genoeg woorden te vinden om zijn liefelijkheid, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid te beschrijven. Dan bezuint u het uit. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hoe troostvol is die kennis van Christus. Stel dat u promotie krijgt op uw werk. Stel dat u ziek bent en u wordt weer beter. Stel dat u enorm veel geld verdient. Stel dat u eer en aanzien heeft hier op het dorp. Kan u dat troosten ten diepste? Als er een bitter zielsverdriet komt? Als u straks alles achter moet laten en gaat sterven? Als de brandstapels gaan roken en u om zijn naams wil verbrand gaat worden, kan u dat troosten? Deze kennis van Christus, die troosten. Waarom? Omdat als u Christus kent, dan kent u ook de Vader. En als u de Vader kent, dan heeft u die hartslag van die eeuwige liefde gehoord. En als u die hartslag van die eeuwige liefde hoort, dan weet u dat het goed is tussen God de Vader en tussen u. Dat geeft werkelijk troost. Wat u in niets kunt vinden op deze wereld, dan alleen in de drie enige God zelf. Hoe heerlijk is die kennis van Christus vanuit de schrift. Hoe heerlijk wordt dan ook de schrift die getuigt van de kennis van Christus. Want de Bijbel is vol van de Heer Jezus. Als u Christus leert kennen, bent u de Bijbel ook anders gaan lezen. Als Christus aan uw ziel geopenbaard is, is de Bijbel uw liefste boek geworden. Als u Christus hebt mogen leren kennen, dan mag u hem telkens weer ontmoeten in het onfeilbare woord van God. En daarom gaat de Bijbel u boven al de andere boeken, hoe zinvol ook andere boeken kunnen zijn, die de schrift uitleggen. Calvijn zegt, alle kennis maakt ons maar uitzinniger dwaas, totdat wij Christus hebben leren kennen. Ziet u hoe nuttig de kennis van de Heer Jezus is? Omdat die kennis u betere dingen geeft dan al de andere kennis die u op deze aarde kunt verzamelen. De kennis van Christus geeft voldoening. En de kennis van Christus geeft vergenoeging. En wat u ook leert kennen op deze aarde, nooit kan uw lege hart vervuld worden. Met de kennis van het schepsel kan alleen maar vervuld worden met de kennis van God in Christus. O, als u de Heere Jezus niet kent, dan heeft u alleen maar vorm. Dan heeft u alleen maar een uitwendige godsdienst. U kunt misschien nog prachtige dingen over de Heere Jezus zeggen, maar kennen, dat is in de Bijbel een levende omgang met Hem. Kennen, dat is de gemeenschap met Hem. Genieten. Kennen. Dan wordt uw hart vervuld met heilsbespiegelingen om het schoonste lied van deze koning te zingen. Nog eens, wil u dan doen met een godsdienst zonder Christus? Wil u zo dan verder willen leven, terwijl Christus vanmiddag zijn handen nog uitstrekt en u hartelijk uitnodigt om aan zijn voeten te komen, opdat hij zich aan u zal openbaren, hongert en dorst u vanmiddag naar de gekruisigde? Is het uw verlangen, volk van God, och dat ik hem ken en vervolgen te kennen, en dat u de kracht van zijn opstanding mag weten voor uw eigen hart en leven? En als u zegt vanmiddag, ik snap hier niets van en ik ken hier niets van, dan is het nog het lieflijke heden der genade. Want Christus heeft zich geopenbaard in zijn woord als die hoogste profeet, leraar der gerechtigheid. Wat u niet kunt en wat ik voor u niet kan, kan Christus wel. Hij kan u brengen tot de kennis der zaligheid. O, kom dan, verloren zondaar, kom dan aan de voeten van Christus en roep hem toch aan, opdat hij uw leermeester zal zijn door woord en geest. En rust niet, eer u hem mag kennen. En als u hem kent, dan heeft u toch een verlangen om telkens weer meer te mogen leren kennen. Amen. Wij zingen Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 11.
eindigen wij met dankzegging. Heere, hoe past het ons om uw naam ootmoedig te erkennen dat u zichzelf heeft willen openbaren. Want zonder die openbaring van u tasten we als blinden aan de wand. Sinds dat wij u hebben verlaten, verstaan we niet meer de dingen die des geestes God zijn. We spotten ermee. We leggen het naast ons neer. En wij zoeken de dingen van deze wereld. O Heere, bekeer ons toch tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. En breng ons toch aan uw voeten. Opdat ook onder ons werkelijk gehoord mag worden die zangen. En dat de wereld dat zingen ook mag horen. Dat u de naprediker zijn van alles wat we deze dag van u hebben mogen horen. En zou u uw koninkrijk willen uitbreiden, Heere, in de breedte en in de diepte. Mogen we nog verstaan dat we zondaren zijn die u hebben mogen vinden. Omdat ze van u gevonden zijn, zou u ons allen willen gedenken, jong en oud. Wie we dan ook zijn, op weg en reis naar uw rechterstoel. En bekeer ons tot u. De nodiging is uitgegaan dat dwalenden bij u welkom zijn. Om door u in het rechte spoor gebracht te worden. Heere, wees ons zo nabij ook in het verdere van deze dag. Geef een goede overdenking van het gehoorde van uw woord. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 146, vers 6. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146, vers 6. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.